allen hartelijk welkom op deze ouderenmiddag en ook u die thuis meeluistert. Fijn dat u ook op afstand dan toch met ons meedoet. We willen met elkaar zingen en we zingen eerst Psalm 84, vers 6. We willen namelijk met elkaar mediteren over 1 Koningen 18, een gedeelte daarvan. Hoe de Heere ook het gebed van Elia beantwoord heeft. En dat de Heere ook aan zijn knecht Elia genade en ere gegeven heeft. En dat is iets wat de Heere zal geven aan al zijn kinderen. En laten we dat met elkaar zingen, Psalm 84, het 6e vers. Ja, bedankt. We willen met elkaar lezen uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En wij lezen de versen 30 tot en met 39. De vorige keer, dat was 2 maanden geleden, hebben we gemediteerd over, of misschien wel 3 maanden geleden, want intussen is er kerstfeest geweest. Toen hadden we een avond met de diakenen. Maar we hebben de vorige keer dan gemediteerd over 1 Koningen 18, het gedeelte waarbij Elia het volk bij elkaar roept op de Karmel en dat hij dan de wedstrijd voorstelt en dat hij het alleen opneemt tegen die 450 Baalspriesters. En ze hebben geroepen de hele morgen tot op het middaguur toe en er was geen hoorder. En nu gaan we het vervolg lezen. 1 Koningen 18, te beginnen bij vers 30. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. tot welk het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de far in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zeide hij, doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep. En daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. En zei de Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde, dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne, dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Zullen wij een zegen vragen? Getrouwe Heere in de hemel, het past ons u heel hartelijk te danken voor de gelegenheid dat we hier samen mogen zijn rondom uw woord. Wat is het toch goed om als ouderen elkaar hier te ontmoeten en dat we dat zo op geregelde tijden mogen doen en dat het zo ook alles geregeld wordt, ook door Bart en Rina, daar willen we u voor danken, dat dit alles zo mogelijk is. Het is een zegen om elkaar te ontmoeten in een ontspannende sfeer, maar dat we eerst toch met elkaar mogen nadenken over uw woord. Want we hebben het gelezen en gezongen, u zult genade en ere geven. Heere, wat een wonder, een zondaar, uit het slijk opgericht, dat hij ook genade ontvangt, dat hij niet hoeft te sterven, dat de schuld die hij opgeworpen heeft, dat hij die niet hoeft af te betalen, maar dat u, Heere Jezus, die schuld afbetaalt en dat u een volkomen zaligmaker bent en dat u genade geeft voor schuldvergeving, genade om een nieuw hart te ontvangen, genade om met u te leven en dan ook nog die eer, de eer om toegelaten te worden tot het bruiloftsmaal van het Lam, om een inwoner te zijn van het nieuwe Jeruzalem, om de koning in zijn schoonheid te zien, wat een eer. Zo zult u werkelijk genade en eer geven. En dat zijn vooral, Heere, de eenvoudigen in het land, zij die in de stilte wonen, zij die dagelijks tot u opzien, zij die zichzelf moeten beschuldigen en aanklagen, dat ze nog zo ver bij u vandaan leven, en die daar ook verdriet over hebben. Het is tot dat volk dat u het zegt, dat u genade en ere zult geven. Heere, wil ons ook nu een gezegende bijeenkomst geven. Wij danken u voor de beide gasten in ons midden, die ons ook wat zullen laten zien en vertellen. Heere, wil ook daar uw zegen over gebieden, wil zo ons een goede samenkomst schenken. We willen u ook bidden voor onze broeder Piet Voorsluis. Heer, heb dank dat het beter met hem mag gaan. Dat hij niet meer op intensive care ligt, maar nu op zaal. En dat heel veel apparaten bij hem zijn weggenomen. En dat hij het goed mag maken. Daar willen wij u hartelijk voor danken. We willen ook hem en Martha, u de Heere, opdragen. Wees hen goed en nabij. En gedenk zo in ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Dus de priesters van Baal die hebben geroepen. Ja, ze hebben gegild. Het was niet prettig om aan te zien. Die heidense, hysterische danspartijen waarbij ze zichzelf sneden. En ze liepen tegen het altaar op, maar er was geen antwoorden. Er was geen uitkomst, er was niets. En zo zijn ze bezig geweest al zo'n 6 uur lang. En nu blijkt het wel, het helpt allemaal niet meer. Baal gaf geen antwoord. En nu is het de beurt aan Elia, 1 profeet. Tegenover al die 450 profeten. En dan zegt hij in vers 30, nadert tot mij. Het ganse volk stond op een afstand, nader tot mij. Waarom zou hij dat zeggen? Nou, omdat ze op een afstand staan. En waarom stonden ze op een afstand? Nou, omdat voor hen staat de ene altaar. En er waren 450 Baalspriesters. En die liepen daar omheen te dansen en te springen. En hun handen omhoog waren 900 armen waren omhoog gestoken. Die hadden de ruimte nodig. Maar nu zij afgedropen zijn. En aanmächtig teleurgesteld ergens in een aan de kant zijn gaan zitten, nemen we aan. Spreekt Elia tot het volk, nadert tot mij. Kom maar dicht om mij heen staan. En dan zal ik u tonen wat er nu gaat gebeuren. En wat doet Elia dan? Hij heelde het altaar van de Heere dat verbroken was. Het altaar van de Heere dat verbroken was. Dus daar heeft een altaar van de Heere gestaan. Waar komt die altaar vandaan? Want sinds de tijd van Salomo had de Heere aangewezen dat er alleen maar offers gebracht mochten worden te Jeruzalem. Waarschijnlijk was het niet altijd mogelijk geweest vanwege de oorlogen tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk dat ze zomaar vrij naar de tempel konden opgaan. U weet ook de politiek van de koningen van Israël was om het volk ook niet te laten opgaan. En daarom had Jerobeam al gelijk 2 nieuwe heiligdommen in het leven geroepen. Bij Bethel en bij Dan. Maar er waren desondanks, ondanks het verval onder het volk, waren er nog steeds hen die de Heere vreesden. Ten tijde van Elia waren er nog 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor Baal. En nu deze 7000 en zij die de Heere vreesden, nog onder het 10-stammenrijk, hebben ook wel een altaar willen bouwen. Een altaar willen in het leven roepen om de Heere daarmee te kunnen dienen. En misschien is dat één zo'n altaar. Of het zou kunnen zijn dat er een altaar was wat al lang geleden gebouwd werd, nog voor de tijd van Salomo. Maar hoe het ook zij, die altaar is nu afgebroken. En dat klopt ook wel. Want hierna gaat Elia tegen de Heere zeggen. Heere, ze hebben al uw profeten gedood. Ze hebben uw altaren afgebroken. En ik ben de enige die overgebleven is. Dit is zo'n altaar dat afgebroken was. Maar Elia gaat dat altaar nu herstellen. Hij gaat dat oude, afgebroken altaar weer herstellen. En dat moest op een bepaalde manier gebeuren. Dat mocht niet met gehouwen stenen gebeuren, dat weet u. Dat moesten met natuurlijke stenen. En zo vergadert hij natuurlijke stenen op de restanten van dat altaar en gaat die 12 stenen op elkaar plaatsen. Zodat er een altaar gevormd wordt, een soort platform waarop een offer gebracht kan worden. 12 stenen. Waarom zou Elia, vers 31, 12 stenen genomen hebben? Het staat er. Naar het getal van de stammen van de kinderen Jacobs. Want de Heere ziet nog steeds dat volk als één volk. Ook al zijn ze gescheiden. Het is zijn volk. En hij stuurt in zijn genade zijn profeten. Zowel tot de 2 stammen als het 10 stammen rijk. En Elia mag in de naam des Heren dit altaar opbouwen. 12 stenen naar de 12 stammen van Israël. En toen bouwde hij dat. Hij maakte daar ook een groeve omheen. Hij heeft daar gegraven. Van 2 maten zaad. Niet helemaal bekend hoe breed dat is. Dat zal niet een klein randje geweest zijn. Een brede gracht groef hij eromheen. Geen meters diep natuurlijk. Gewoon een gracht eromheen dat water kon bevatten. Dat groef hij zo om het altaar. Het volk zal wel gedacht hebben, waarom doet hij dat? Ze kijken. Het is stil. En hij schikte het hout. Hij deelde de var in stukken. En legde hem op het hout. En dan gaat Elia iets heel aparts doen. Iets wat het volk helemaal niet gedacht had dat ze ooit dat zou gebeuren. Elia laat 12 kruiken met water over dat hele altaar gieten. 12 kruiken water. 3 maal moeten er 4 kruiken water daaroverheen gegoten worden. Met het gevolg dat alles druipnat is. Met het gevolg dat dat altaar en dat slachtoffer kan ineens aangestoken worden normaal met vuur. Omdat het zo druipnat is en het water loopt in de gracht rondom het altaar. En zo mag Elia aanschouwelijk onderwijs geven aan het volk. Wat is dat toch een wonder? Dat de Heere nog zo dicht bij dat rebellerend volk gekomen is. Dat volk dat zo vol ongeloof was. Dat volk dat de Heere getergd had. Dat volk dat de afgoden gediend had. Dat volk dat de Heere ongehoorzaam was. De Heere roept dat volk nog. En wat denkt u van ons? Wij zondigen toch ook elke dag. En wij vergeten toch ook de weldaden van de Heere. En wij benadrukken toch ook de moeite en we vergeten de zegeningen. Wij hebben toch ook al de geboden van God geschonden. Wij hebben toch ook onze afgoden, de zaken waar we ons vertrouwen op stellen. We hebben het juist gezongen uit Psalm 84. Zalig die zich... die op u vertrouwt. Maar doen wij dat? Misschien soms wel. Misschien helemaal niet. Maar de Heere komt nog steeds tot ons. Dat is een groot wonder. Dat de Heere komt met zijn genade. Dat de Heere komt tot ons. Met zijn woord. Tot behoud. Wat een zegen. En zo kan de Heer ook tot dat volk Israël. Door dit aanschouwelijk onderwijs van de profeet Elia. Het feit dat Elia die 12 stenen weer opgebouwd heeft, het altaar opgebouwd heeft, dat is een teken dat de Heer het herstel zoekt. En dat de Heer het herstel zoekt van Israël. En dat de Heer uiteindelijk heel zijn volk van heel de aarde zal samenbrengen. Het zal één kudde worden, één herder, één volk. De Heere ziet al zijn volk aan door alle landen heen en het zal één volk zijn. Daar heeft de Heere Jezus ook om gebeden. In Johannes 17, dat zij één zouden zijn. En naar mijn overtuiging betekent dat niet dat wij zo nodig moeten proberen om kerkelijke eenheid te zoeken met anderen. Maar ik denk dat dat een gegeven is, dat de Heer dat zelf vervult. Dat de herkenning is, eenheid is, met gelovigen uit andere landen, uit andere kerken, die samen dezelfde Heer en dezelfde zaligmaker zoeken en dienen. Het is één geest, één doop, één zaligmaker. Het is een eenheid. En zo beziet de Heere zijn volk ook nog steeds. En zo is die altaar van de Heer is weer herbouwd. Naar de eenheid van het volk. Dat altaar, dat is ook, dat weet u, het teken van de verzoening. En zo herinnert dat altaar wat Elia herbouwt. Niet alleen aan de eenheid van het volk, maar ook aan het feit dat het volk verzoening nodig heeft. Dat volk heeft immers gezondigd. En deze hele wedstrijd eigenlijk tussen de Baalspriesters en Elia, dat richt zich op een altaar en moet verzoening gedaan worden. Want het volk had gezondigd en nu gaat er verzoening worden gebracht. Een betaling voor hun zonden. En eigenlijk had dat volk gedood moeten worden, maar nou wil de Heer genoegen nemen met die kalf die gedood wordt. En zo wordt dat beest dan inderdaad gelegd op het altaar. En zo had de Heer het beschikt, bepaald in de wetten van Mozes. En dat altaar wijst ons ook op het grote offer van de Heer Jezus Christus. Dat hij gekomen is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen en in deze lijdenstijd denken wij eraan hoe hij uitgeleid werd uit de stad Jeruzalem, hoe hij genageld werd aan dat kruis, hoe hij op het altaar van God gelegd werd en hoe God zijn eigen zoon heeft gedood. Wij hebben de zegen van God verloren. We hebben dat verbeurd. We hebben er geen recht op. We verdienen voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar nu heeft de Heere Jezus zijn bloed gestort. Volkomen betaling voor de zonde. En er is nog meer in dit beeld dat voor ons ogen geschilderd wordt. Het feit dat dat altaar hersteld wordt. Dat ziet ook niet alleen op de eenheid, niet alleen op de voldoening door de Heere Jezus, maar het ziet ook op de werkelijkheid van het kerkelijke leven, dat wij herstel nodig hebben. Dat wij een opwekking nodig hebben. Dat wij weer die Bijbelse waarheid met hart en ziel moeten omhelzen. Dat altaar werd hersteld. Het geloofsleven moet verdiept en hersteld worden. De warmte voor de Heere moet weer ervaren worden. En hoe moeten wij toch bidden om een uitstorting van Gods geest, ook op ons in onze dagen. Dat er herstel mag zijn, verlevendiging, vernieuwing. En dat geldt voor ons allemaal. Dat het geloofsleven vernieuwd en verdiept wordt. Dat de liefde tot de Heere mag branden. Dat wij uit het geloof zullen leven en daarom niet hoeven te vrezen en niet zullen vrezen. Wat er ook nog gebeurt op deze aarde en in deze wereld. Maar dat er een vernieuwing mag zijn in het hart. Dat geldt voor het kerkelijke leven. Maar dat herstel geldt ook voor het persoonlijk leven. Hoe leven u en ik persoonlijk? Misschien hebt u ook dagen gekend dat u dicht bij de Heere leefde, dicht bij het altaar, dicht bij het kruis van de Heere Jezus. Maar dat die dagen nu weg zijn. En dat u niet zo dicht meer bij de Heere leeft. En dat er zaken tussendoor gekomen zijn. Daar komt nog vlees en wereld bij. En de zonde ligt aan de deur. En dat er verslapping is en verflauwing en dat er verkilling is. En zo herinnert dit herstelde altaar ons aan de noodzaak om ook persoonlijk vernieuwd te worden. Dat de Heere persoonlijk in ons hart en ziel zou werken. Dat die eerste liefde die we gehad hebben tot de Heere, dat die vernieuwd zou worden. En dat het zo mag zijn dat we de Heere zouden achterna klagen. Of dat het zo mag zijn in ons leven dat we zeggen, Heer, ik ben zo lang in de kerk geweest, zo lang onder uw woord. En waar is de vrucht van alles wat ik gehoord heb? Wanneer u om de vrucht komt, wat moet ik dan zeggen, Heer, dat ik vruchteloos ben? Zo kunt u toch niet voor de Heere bestaan? Dat moet toch veranderen? Het kan ook veranderen. Want zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij kan ook uw hart en ziel nieuw maken. Hij maakte dat altaar nieuw. Hij kan ook uw hart nieuw maken. Dat er een volkomen overgave is. Een vertrouwen op de Heere. Maar misschien is uw altaar afgebroken. Misschien is er bij u inderdaad een verachtering gekomen in de genade. Beleid het dan en leef niet verder en hou de zonde niet vast. Maar smeek de Heer om het leven te vernieuwen en te verdiepen, dat u aan hem verbonden zou worden. Want de Heer is nog steeds gewillig om een afdwalend volk terug te brengen en een afkerig volk nog te behouden. De Heer is barmhartig en genadig in zijn Zoon, de Heere Jezus. Maar buiten zijn Zoon is de Heer een verterend vuur. Misschien was het zo in uw gezinsleven dat er een tijd was waarin u met uw kinderen de Heere kon aanbidden. En dat in uw gezin en in uw huis Gods wet alles te zeggen had, maar dat dat ook vervallen is. Misschien is er verwereldlijking binnengekomen. En dat gebed, dat gemeenschappelijk gebed, misschien ook in het huwelijk, dat dat verflauwt. En daarom moet er herstel zijn in de dienst van de Heere. Daar roept dit gedeelte ons toe op. En wanneer Elia daar zo aan het werk is, dan zegt hij niets. Hij legt ook niet uit waarom hij die gracht rondom dat altaar gegraven heeft. Hij doet het werk in stilte. Hij spreekt niet. Nu moet het volk hem zien. Nu geen woorden. Nu moet hij door zijn handelingen laten zien wat de Heere wil. Eenheid en de verzoening en de vernieuwing. En het herstel, over heeft deze man Gods Elia gesmeekt en verlangd om herstel van het volk, om herleving van het volk. Vandaar ook later die profetenscholen die opgericht zijn om centra in het tienstammenrijk op te stellen, waar nog jonge mannen geoefend werden om de Heere te verkondigen. Elia en later Elise hebben ernaar verlangd. En zo heeft hij hier gewerkt rondom het altaar, om door zijn werken de mensen te roepen tot bekering. Hij deed het zwijgend. Zwijgend klooft hij het hout. Hij legt het op het altaar. Zwijgend slacht hij het kalf. Deelt het in stukken, legt het op het altaar. Het is in stilte. De Heere werkt ook in de stilte. In de stilte van een kerkdienst. In de stilte van de binnenkamer. Daar werkt de Heere. U weet toch ook bij de tempelbouw van Salomo. Er werd geen hamerslag gehoord. Het gebeurde in stilte. Zo werkt Elia in stilte. En hij doet het ook bewust. In vrede. In vertrouwen. Hij doet het. Met een biddend hart. Hij ziet op naar de Heere. Want hij weet, de Heere zal antwoorden. Misschien denkt u ook, wat is het nut van het lezen van Gods woord en de binnenkamer ingaan. En ik bid al zo lang en het lijkt alsof er geen antwoord is. Blijft u maar in de stilte uw hart uitgieten voor de Heere. Want juist door die eenvoudige middelen kan de Heere zo rijke zegen geven. Dat gaat de Heere hier ook doen. Bij Elia en het volk. Want Elia heeft dus het altaar herbouwd. Het water is erover uitgestort. Alles is kletsnat. Hier kan geen offer meer aangestoken worden. Dat hout, dat brandt echt niet meer. Het is eigenlijk onmogelijk. Maar daarom zou het heel duidelijk zijn. Wanneer het wel gaat branden, dat het Gods werk is en dat Elia niet een truc bedacht heeft. Nee, heel het volk ziet het, dat kan niet meer branden. Het is eigenlijk een afgesneden zaak. Dat volksleven van Israël was ook een afgesneden zaak. Dat kon niet meer hersteld worden, gezien al de afgoderij van het volk. Zo kunt u in uw eigen leven ook zeggen, het is onmogelijk. Hoe kan ik ooit nog met God verzoend worden? U staat voor de onmogelijkheid. Het was ook onmogelijk dat dit hout en dit offer ooit zou branden. Maar de Heere verheerlijkt zijn macht. En hij verhoogt zijn kracht. Want de Heilige Geest doet wonderen. De Heilige Geest werkt als vuur en hij begint te branden in een koud hart. Dan wordt een hart warm. En al het water van onze zondigheid, al het water van onze verdorvenheid, dat wordt door de Heilige Geest gelouterd en weggebrand. Wanneer Gods geest openbaart in het hart en werkt, dan laat Gods geest zien hoe verdorven het hart is. Het laat zien hoeveel weerstand de mens toch opheft tegen God. Opdat God niet zou werken. Maar de Heilige Geest brandt dat weg. Net als straks dat vuur, alle dat water gaat wegbranden. En dan gebeurt het. Op de tijd van het spijsoffer, dat is het avondoffer. Dat is zo 3 uur 's middags. Dan nadert de profeet. Staat in vers 36. En dan zien we hoe hij bidt. Heel eenvoudig. Geen lang gebed. Geen omhaal van woorden. Hij zegt, Heere, de verbondsnaam, Yahweh. U die bent die u bent. Ik zal zijn die ik zijn zal. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. De verbondsgod. Dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. En ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. De Heer had Elia van tevoren gezegd wat hij doen moest. En uit geloof heeft Elia het gedaan. Misschien heeft het ook gestormd in zijn ziel. Toen hij die bakken water liet uitgieten over het altaar. Maar hij deed het uit het geloof. Uit het geloof heeft Elia die 12 kruiken water gestort over dat altaar. dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. En dan zegt hij in vers 37, antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Het is een eenvoudig gebed. Een diep gebed. Wat een zegen om in eenvoud te bidden. Dat is een gave. Eminente kinderen van God. Die veel betekend hebben in Gods koninkrijk. Hebben heel eenvoudig gebeden. Maar er ging zoveel kracht van uit. Kracht van de Heilige Geest. Wat een zegen. Om in eenvoud te bidden. En dat er kracht van uitgaat. Zo heeft Elia daar gebeden. Antwoord mij, o Heere. Antwoord mij. Hier zien we verschillende aspecten in het gebed. Hij eert God met zijn namen. Hij pleit op het verbond. Hij bidt om de verheerlijking van God. Hij bidt dat de mensen mogen zien dat Elia knecht van de Heer is. Dat ze naar hem zullen luisteren en dat er herstel mag zijn onder het volk. En dan, wanneer Elia gebeden heeft, dan gebeurt het. Dan opeens valt het vuur neer, 38. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Wat voor vuur was dat? Er was bliksem, schicht, dat alles in vuur brandstak. Het was een verterend vuur. En dat laat ook zien dat het volk verteerd had moeten worden vanwege hun zonden. Want onze God is een verterend vuur. Maar nu heeft de Heer dat volk geantwoord, Elia geantwoord. De Heer is weer bezig zijn verbond uit te werken. En dan denken we ook aan het vuur van de Heere, dat het lam Gods verteerd had op Golgotha. Zo is dat vuur dat uit de hemel kwam, het vuur dat reinigt, het vuur dat verteert. Maar het is ook het vuur dat behoudt, dat redt. En zo staat Elia daar. Terwijl alles brandt en dat water, dat kookt, is allemaal weg, allemaal verdampt door de hitte. En het volk dat valt neer in aanbidding. En ze zeggen, ja, de Heer is God, de Heer alleen is God. Tot dusver heeft het volk gezwegen. Ook gezwegen bij die Baalspriesters. Maar nu roept het volk uit in één mond, de Heer is God. Oh, wat zal dat heerlijk geweest zijn voor Elia. De Heere is God. Uiteindelijk zal ieder dat moeten zeggen. Al de heidenen, al de atheïsten, al de agnosten, iedereen. De duivelen, ieder. Dat de Heere God is. En een ieder zal zijn knie buigen voor de Heere Jezus. In die laatste dag. Laten wij het nou doen, want Hij is God. Laten wij nu samen verschillende psalmen gaan zingen. Laten we eerst zingen op psalm 68. Psalm 68 gaan we eerst zingen. We zingen vers 2, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Laten we eerst even vers 1 zingen. Vers 1 en vers 2. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Want daar komt hij na. Dan worden die profeten van Baal gedood. Dat moest ook. Maar daar hopen we een andere keer weer verder mee te bezien. Maar daarna ook vers 2. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68, 1 en 2.
zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Gij zult hen daar geen glans verschijnt als rook en dam die ras verdwijnt. Verdrijven en doen dolen. Het godloze volk wordt haast tot as. Ik zal voor u overgaan als was. Die had smelt voor gloeiende kolen. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielevreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppend stijgen. Heft gode blijde psalmen aan, verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Bereid en weg in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren.
Laten we nog één psalm zingen en daarna gaan we pauzeren. We zingen psalm 1, de versen 1 en 2. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En dan denken we ook aan dat volk dat toch ook de Heere zo getart had met hun zonden. En dan zal Elia hen laten zien dat zij de Heere behoren te vrezen. Dan doen we ook vers 2, hoe het zal zijn met de Godvrezende. Hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, versen 1 en 2. En daar gaan we pauzeren.
Zalig hij die in der bozen raad.
Zou wel nog koffie willen?
Alsjeblieft, lekker.
Oh, dat is goed. Ja, dan houden we nog een beetje pauze, want die man is even naar huis om te verleven. Ja, prima.
Interessant.
Je hebt veel tijd op Forquet doorgebracht, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Ja. In het huis van ome Dirk.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nou, we zien ome Dirk straks, hoor.
Nou, mooi zo.
Kijk. Ja.
Zal ik dit even aan de kant doen voor u?
Ja, dat je moet even opzij.
Ja.
Nee joh, ik doe het hier best mee.
Het
is prima. Het is geweldig. Nee hoor, ik red het wel. Ja, maar als ik moest echt nodig naar de wc. Maar Arnhem hebben we wel gelopen, hè?
Ja, dat gaat ook weer.
Ja, dan ben ik er weer.
Nou, gaan ze dan weer doosje doen?
Ja, doe ik wie weet.
Je mag dat niet doen met die bloortjes hoor. Want de eerste was te dik. Ik zou het niet doen. Ik heb hem in elkaar. Ik heb hem al in de regen. De bloortjes hier. En die is toch het grootste dik daarvoor.
Oh, ja, kan niet veranderen. Ik heb hier aan elkaar niet.
Nee.
Ik heb zo'n wel. Ik kan het hier ook een beetje. Want ik had het er eerder voor in de
Van de trap?
Ja.
En hoe? Het werk op.
Moet dat zo
geweest? Nou, het was 31 augustus, dus er sowieso staat daar 4 maanden voor. En dan is het januari. En dan mag je voorzichtig gaan beginnen met fysio. En dat houdt alleen in je navel intrekken, in en uit.
Oh.
En meer
en meer.
Nee.
Dus we zijn nog wel even te gaan.
Ik heb nog even te gaan. Ja. versterkte ermee.
Zo,
nou dat is wel fijn.
Ik ben vorige week voor het eerst weer van het eiland gegaan. Even naar de overkant. Ja, kinderen wonen daar natuurlijk. Nou, dat kon ook allemaal niet.
Nee, dat snap ik. Ik kan niet in en uit.
Toen ik vroeg hoe lang dat allemaal ging duren, toen zegt de huisarts 4 maanden.
Ja.
Ik zeg, maar dat is januari. Ja. Ja, dat weet ik wel.
Ja, maar het is nu al februari.
Ja, precies.
Zo.
Ja, maar dan ben je er nog
niet. Nee, dan ben je er nog niet.
Dan begint er nog een andere periode.
Ja, weer na de trajecten.
En ik was net 14 dagen zonder fysio van mijn nieuwe knie. En toen gebeurde dit.
Oh. Zo. Met die knie toch niks, de rival.
Die knie die lag keurig netjes naast de trap. En daar is helemaal niks mee gebeurd.
Dus dat.
Ja.
Wat kan je overkomen?
Ja, nou een heleboel.
Ja.
Dan ben ik er wel achter gekomen.
Ja. Nou, ik hoop dat het helemaal goed mag komen.
Ik hoop het ook.
Ja, ik snap het. Beste.
Welke gebouw is er uit? Maar dan zou je ook ik zou dat nog bij me zeggen. Waar die voor bidden dan? Dat is dan wie van de lange weg, die zij naar ons huis gekeken hebben, voor sluis. Marta. Dus dit kan echt uiteindelijk helemaal zo. Thank you.
wel wat voor microfoon is. Wat voor microfoon is hier? Oh, daar.
Ja.
Genoeg dat ik hem zo kan geven.
Als ik even uw aandacht mag hebben. Het zou misschien goed zijn als we nog een keer onder de aandacht brengen. Dat klein kistje wat daar staat. Maar van dat kleine kistje, daar komen wonderen uit voort. Sprekers, mensen die je nog nooit gezien hebt. En lekkernijen die het gehemelte strelen. Maar misschien zou het goed zijn als we daaraan denken. Ja, eerlijk gezegd, Bart heeft mij gevraagd dat te zeggen. Dus daarom doe ik dat.
Wegloopt en dan komt hij achter je aan. Dus je was op tijd bij de wc. Ja, mooi nou niet meer. Nou, aan het begin komen al die boeken eventjes langs. Dan zeg ik even dat deze boeken van de kabouterseccretie om de tijd weer er tussenuit gehaald.
Ja?
Ja, joh. Ja, onder andere. Het staat wel gelijk mooi scherp volgens mij. Ja. Ja.
Zo. Report, vriend.
Ja, ja.
Ik heb daar heel veel boeken van.
Ja, precies. Alleen je moet een grote kast hebben om ze op te bergen. Ze zijn zo groot, hè?
Ja, ja. Ze zijn van mijn moeder nog geweest.
Oh ja,
oh,
ja.
Ik niet weg.
Nou, we waren gisteren in Oudorp. En er was Van Koppen ook, de boekhandelaar van voorheen. En ik heb nog stapels boeken liggen. Ja, ook.
Nou, je had bijvoorbeeld het boekje. Dat is niet zo groot. Dat is van mevrouw Soldaat Poortvliet, een tante van Rinder, vroeger onderwijs
Ja, zo is dat.
Maar er zou een heleboel uitkotten, dat is tijdswil.
Ja, nee, ik heb er wat uitgehaald, anders wordt het te laat. Hè?
Ja, ja.
Ja, meestal hebben we bij andere middagen, hebben we eerst voor de middagpauze drie kwartier en dan pauze. En dan na die pauze nog een half uurtje, een uur en een kwartier, maar dan wordt het gewoon te laat. Want het zijn zoveel boeken, dus dat missen ze toch niet.
Ja, we hebben natuurlijk altijd even een meditatie.
Ja, daarom, nee, dat geeft niks. Dus met zo'n laptop kun je alles aanpassen.
Dus,
ja. Wat aardig, verduistert nog, hè? Die zit ook dicht. Ja, er staat zonnetje op. Hier zo.
Een bril bedoelt hij. We gaan beginnen.
Yes.
Het is gezellig, maar de klok gaat ook door. Dus we willen de presentatie starten. Karel en Wil, hartelijk welkom in ons midden. En we gaan een stukje terug ook van een oude flakkee naar Rien Poortvliet. Even gelijk een mededeling voor de volgende keer. De maand maart zitten we dan. Dan is het een langere middag. Dus als u met afspraken zit of andere dingen hebt, we hopen in de maand maart hier ook te eten. Dan doen we ertessoep en bruine bonensoep. En dan hoop ik, nou dan kom je ook. Je hebt de leeftijd, dus je bent welkom. En we zijn interkerkelijk. Dan hoop ik Teus en Anneke een presentatie te geven over Afrika.
Dat staat een mooi scherp op, hè? Lieve mensen, hartelijk dank Bart voor de uitnodiging die je namens de groep hebt gedaan. Zou je kunnen? Nou, we hebben wat verschoven, want we vinden het leuk en fijn om hier in jullie midden te zijn. Allereerst, kunt u me verstaan achterin? Ja? Of moet u iets hoger? Zo is die beter, denk ik. Ja?
Goed zo. Nou, u ziet het al staan. De wereld van Rien Poortvliet. Dat is een... Ja, even frequentie hoger. De techniek staat nergens voor, dus gewoon een graadje hoger. Zo doen we dat ook met de kerktelefoon of met de radio. En dan moet het kunnen lukken. En ik denk dat... Bart, je gaat even iets harder zetten. Ik denk dat hij...
Ja, nou, dan krijgen we geluid. Geluid. Maar niet te veel meer aan draaien. We hebben in ieder geval vast wat.
Zou het zo lukken, denkt u? Nou, kijk.
Het staat op 7,5, dus als u het niet kan horen, moet u voorheen gaan zetten.
Ja.
Dan staat u fluit.
Juist. Ja,
en,
oh, zal ik hem iets lager zetten dan? Misschien? Even. Als je hinderlijk fruit, moet u eventjes dat zeggen. Maar we gaan toch maar beginnen, want het klokje draait door. De wereld, ja, hij zingt nou. Hè? Ja. Allereerst hartelijk dank dat we opnieuw in uw midden mogen zijn. Gelukkig is mijn vrouw er ook weer bij. Het is eigenlijk de eerste keer dat ze weer op pad met me meegaat. Ze is een noodlottig geval gemaakt van de trap, met een ruggenwervel gebroken enzovoort. Dat is nou 5 maanden geleden. En het is nu zover gelukkig dat ze weer een klein beetje mee kan. En we vinden het fijn om samen nu weer in uw midden te zijn. Ja, een bekend beeld. De werkkamer van Rien. Ik zou zeggen, dat is niet de studeerkamer van uw predikant. Alleen die zal wel net zo vol staan als deze, denk ik. En u ziet dat Rien helemaal in zijn werk opgaat. Hij is in 1932 in Schiedam geboren. In 1995 overleden. Hij is slechts 63 jaar oud geworden. Hij heeft gewerkt als illustrator en reclametekenaar. Maar in 1972 verscheen zijn eerste boek en dat was het begin van zijn succesvolle carrière. En er zijn zo'n 9 tot 10 miljoen exemplaren verkocht tot ver over de grote wereldzeeën. Hij noemde zijn boeken kijkboeken. Hij noemde zichzelf de vertellende kunstenaar. Hier zien we Rien met zijn vrouw Corrie. Op veel plaatsen spreekt hij zijn waardering voor haar uit. Zonder haar, schrijft hij, had ik mijn werk niet kunnen doen. En daarom ode aan Corrie. Dat is een bekend plaatje. In 1992 kreeg Rien Poortvliet een eigen museum. Omdat de wortels van Poortvliet op eiland Goede Overlakee lagen, werd dat gevestigd in de oude historische raadhuis van Middelhannes. En u weet het misschien nog, het museum werd geopend door prins Bernhard. Zo'n 250 schilderijen en aquarellen werden in wisselende tentoonstellingen getoond. Een prachtige locatie daarvoor. Maar helaas, u weet het, na 15 jaar sloot het Rien Poortvliet Museum op 1 januari 2007 haar deuren. Maar gelukkig, in mei 2008 werd een nieuw museum geopend op een nieuwe locatie, op het natuureiland 10 gemeten, midden in het Haringvliet. Een eiland dus. U ziet de omgeving van het eiland. U ziet ook daar rechtsbovenin de pont die je naar het eiland brengt. Het eiland is bijna helemaal teruggegeven aan het water. En een prachtig stuk natuur. U ziet ook de hekrunderen in de Schotse hooglanders. Daar zie je nog zo'n mooi beest. Die moet je niet s'avonds in donker tegenkomen. Nee. Maar het is een prachtige locatie. En hier zien we links de een bestaande oude woning die gerestaureerd is en ingericht is als museum voor Rien. En het werk van Rien is dus midden in de natuur te bekijken. Een plaats waar Rien zich zeker thuis gevoeld zou hebben. Hier ziet u het ook, het krantenartikel van de opening en een foto van de nieuwe locatie. U ziet ook mevrouw Poortvliet, rechtsonder, met haar twee zonen voor het museum, die net de openingshandeling hebben verricht. En ik had ook het genoegen mevrouw Poortvliet persoonlijk te ontmoeten bij de opening van het nieuwe museum, om haar te bedanken voor de toestemming die ik, zoals u op de brief daar zou kunnen lezen, die ik had om al het werk van haar man te mogen inscannen. Hier heb ik die regel even groter gemaakt, want het is wel belangrijk. Want het is, daar zitten natuurlijk rechten op en je bent bekeurbaar als je daar geen toestemming voor hebt. U ziet ook dat Kok Kampen en zijn vrouw toestemming hebben gegeven dat ik dat mocht doen en voor niet-commerciële doeleinden mag gebruiken, zoals vanmiddag bij u in uw midden. De boeken van Rien, ik heb er natuurlijk heel veel. En we lopen even een paar boeken langs. De Ark van Noach, de aanloop, braaf, dieren in de natuur, de vossen hebben holen. Hij was een van ons langs tuinvat van mijn vader. Het briesend paard, de tresor, de hooi en te gras. Ja, ook die boeken heeft Rien er vele uitgegeven voor de kinderen. Prachtige boeken. Hier hebben we er nog eentje, wel trusten, kleintje. En tussen gaap en slaap. En ik heb zelf eigenlijk deze boeken net even uit mijn computer weggehaald, om destijds willen ook. En ik denk dat u toch niet meer in kabouters gelooft. En, mijn vrouw zegt ik nog wel. Ja. Rien die maakte niet alleen boeken, maar ook ieder jaar een nieuwe kalender. En dit is er eentje. Eén probleem, je moet een grote keuken hebben, wil je die op kunnen hangen. Het is een kalender van formaat. En dit is zijn laatste kalender die je voor zijn overlijden in 1995 gemaakt heeft. Zo willen we dus vanmiddag gaan genieten van heel veel afbeeldingen. En Rien noemde zijn boeken kijkboeken, zoals ik al zei. Zo moet u ook onze presentatie zien. Ons commentaar bij de dia's zal dan ook beperkt blijven. Rien zegt kijk en bewonder de schepping. En mijn vrouw zal ook weer presenteren, want ze heeft heel veel werk ook aan deze presentatie meegewerkt. Hier heb je een microfoon.
Ik doe mijn best. Zou het lukken achterin? Gelukkig.
Hij zingt.
Ik geloof dat hij wel een beetje zingt, is dit?
Nou, nog een keer proberen.
Oh, ik doe goed. Nou ja, langs het tuinpad van mijn vader, en dat betekent meestal komen deze uit Dirksland of een paar andere plaatsen op Flakkee vandaan. En dit boek verscheen in 1987. Het is een fascinerende tocht door het dagelijkse leven rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw. En we bladeren met grote stappen erdoorheen. In dit boek schrijft en tekent Rien veel over zijn voorgeslacht. En hier ziet u zijn overgrootvader, Zacharias Poortvliet. Geboren 1823 en overleden 1903. Rien heeft hem dus nooit gekend. Die is namelijk in 1932 geboren. En Rien's vader heet ook Zacharias. Een bekende afbeelding van hem. Dit is, u weet het allemaal, de toren van Dirksland. En daar was hij veel. Hij ging dan bij ome Dirk logeren en daar hoorde hij de verhalen over zijn overgrootvader Zacharias Poortvliet. Daar hebben we hem. Het was in de zomer van 1944, oorlog dus. Rien mocht als 11-jarig jongetje gaan logeren bij ome Dirk op Flakkee. En dat heeft behoorlijk indruk op hem gemaakt. En daarvan vinden we heel veel terug in dit boek. Het steetje, de boerderij van ome Dirk. En het is er nog steeds. Vanuit Schiedam, waar hij woonde, en dan gaan logeren in Dirksland, daar kwam je niet zomaar. Dat was een hele reis. Eerst van Rotterdam met stoomtrammetje naar Hellevoetsluis, dan met de stoomboot naar Middelharnis. En daar stond op het havenhoofd dit trammetje te wachten. En met dat trammetje kwam je dan ook door Dirksland. En kwam je ook langs de boerderij van ome Dirk. En die brede brug die was er alleen voor het stoomtrammetje dat om de 2 uur langs stufte. En dat smalle bruggetje is nu een dammetje geworden. En dat ventje dat daar op dat bruggetje zit, die zit daar te vissen. Die hengel zie je wel niet, maar hij zit te vissen daar. Dat is die dan weer zelf. Want hij tekent zich heel veel zelf als klein ventje op deze platen. De trambaan die eindigde in Ouddorp. Nou, waar is die nostalgische tijd gebleven? Rien genoot van de paarden. Hij was een groot bewonderaar van het Zeeuwse paard en van de bels. En dat hij gefascineerd werd door dat sierlijke optreden van deze beesten, van die knollen, dat blijkt wel uit deze afbeelding. Waar is echt die tijd gebleven? U weet het vast nog wel, dat er zo'n dikke knol voor de ploeg liep. Kijk eens, hij snuift gewoon de adem uit zijn neusgaten. Ja, dit is ook weer Dirksland, sierlijk bestoven met sneeuw. Dirksland in de winter. En op de volgende dia ziet u Dirksland in zomertooi. Maar wel 100 jaar geleden. We gaan even in het dorp kijken. Nou, dit straatje, daar ben u vast wel eens geweest. De Straaldijk. En dat ventje dat daar met die boodschappen thuis loopt, dat is die zelf. Want wie weet is die bij die bakker geweest. Het is echt een straatdijk, hè, die niet helemaal recht is, maar een beetje een bocht hebt. Ja, dit is ook een apart dorpsgezicht. Een groot varken los op straat en een man op de fiets erachteraan. De man brengt de beer naar de plaats waar die gevraagd is. Ik snap nog steeds niet dat de beest recht voor zijn fiets blijft lopen. Maar... Heel twee mooie afbeeldingen. De schade sliep. Een plaats van ontmoeting om zo weer verschillende nieuwtjes te horen. En rechts de voorstraat. In dat huisje links waar die man daar staat, daar moet wel iemand heel erg ziek zijn. Want dan werd er namelijk stro voor het huis gegooid om het geluid van paarden en paardenvoeten en wagenwielen te dempen. Hier is het zondag, schrijft Rien, en men gaat ter kerke. Rechts zien we de voorstraat. En soms kwam men van heinde en ver, buiten dorp vandaan, lopen, getuigen die linkerafbeelding. En als het dan regende, dan deden de vrouwen hun keuvel in de kerkpas op. Nou, ik hoef hier niet te vertellen wat een keuvel is. Als je soms aan de overkant bent, dan zeggen ze wel eens, maar wat is nou een keuvel? Nou, we zien daar 2 of meerdere vrouwtjes met een keuvel. Dit jongetje, dat zat zondags nooit in de kerk, het koeienwachtertje. Hij hoedde alle dagen van de week de koeien van zijn baas, weer of geen weer. ook een stukje nostalgie. De zogenaamde kistjesvent of kastjesvent. Zo'n man, venten met garen en band en aardappelschermesjes en knopen en prulletjes. Dat had hij allemaal in die draagkist bij zich. Een soort marskramen dus, hè? In Ouddorp werden de koeien van het dorp gezamenlijk in de duinen gehoed. En als ze dan 's avonds terugkwamen, dan moesten de schuurdeuren en de tuinhekjes allemaal dicht. Men riep steeds luidkeels, de koeien komen. En dat was zoiets als de Filistijnen alweer. Want die koeien die bleven niet altijd op paadje. En de Flakeese bevolking stond bekend om zijn ijver. En dat werd van de wieg af aan geleerd. En dat meisje rechts is net uit school. En dan moesten ze eerst verplicht 20 toeren aan die sok breien. Maar hij daar gelijk toch achterom kan kijken. Is knap dat hij daar geen steek laat vallen. Toen Rien zijn nichtje van school kwam, mocht ze van vader kiezen. Of ze nam een dienstje, werd dus dienstmeid, of ze kreeg 8 koeien te verzorgen. En op die rechterafbeelding zien we dat iedereen in het gezin een taak had. Kijk, dat afwassen, dat gebeurt daar gewoon op... Nou, je gaat de vlug. Dat gebeurt daar gewoon op tafel, zie je dat? Nou ja, afdrogen, dat moest ook gedaan worden. Kijk eens, zo'n klein meisje. En dat breien, die andere, en dan proberen gelijk toch een boek te lezen. We zien hier de vissersbootjes in de haven van Ouddorp. En daar werkten heel wat jongens. En hier laat zo'n ventje, het is net na kerktijd, schrijft Rien, de boot zien aan zijn kameraadjes waar hij de andere morgen, maandagmorgen dus, weer mee naar zee ging. Dit is ook heel bekend, hè? Het Blauwe Huis in Ouddorp, gebouwd in 1659. Het is een oude duinboerderij van oorsprong. Maar men verfde deze blauw. En weet u waar dat voor was? Om de vliegen weg te houden. Eigenlijk is dat net eender als dat je zo'n groot droogrek hebt. Dat was ook dikwijls blauw. En dat was ook dat het tegen de vliegen. Het Blauwe Huis is op dit moment het VVV-kantoor, hè? En daarvoor, die twee kinderen, er zijn ook heel veel koektrommeltjes van. Die hebben u misschien ook wel eens gezien. Of u hebt ze zelf. Dat jongetje, dat is Keesje Bok. De rommelbok. Netjes gezegd eigenlijk. Met zijn zusje. Want die is in dat huis geboren. Gisteren kwamen wij, daar hebben we hem, hè. Gisteren kwamen wij hier nog langs. En op het ogenblik is het heel wat mooier blauw als dit. Ja, eens even kijken of hij nog wat voor me heeft. De hondenkar, die zit vol met potten en pannen. Dit is Vissenstraat in Ouddorp. En de mensen die daarop staan, die zijn, als je het weet, is alles bekend natuurlijk. Maar daar staat de kaasboer Cor Melisant erop. Hij was tevens visboer. En als je verder gaat, dan kom je ook weer bij dat Blauwe Huis terecht. Ja, dit zijn afbeeldingen die voor zichzelf spreken. Een sierlijke boerenwagen getrokken door 2 paarden. En die bovenste, je moet er wel goed naar kijken, daar liggen die wieghouten nog op, hè. En de mannen onder ons weten misschien best wel waar de wieghouten voor waren. Om het hooi en wat er dan ook opgeladen was, breder op te stapelen. En dan werd het weer met die borsttouw, die streng touw, eroverheen vastgespannen. De wieghouten. Ja, de kerkgracht in Dirkstrand. Het water haalde men uit de gracht of uit een pomp die op de heul was. Want waterleiding, dat was er nog niet. Het was een heel getop. Soms moest er zomers een schip met water aan te pas komen. En de dorpsomroeper die we hier zien, die maakte dan in het dorp bekend dat de bewoners om water konden komen. Ja, je had er toch water nodig voor de was, voor het eten, voor zoveel dingen. Dit huis staat er ook nog steeds in de ring. Het was de gemeenteschool van Dirksland. En hier gaan we terug naar de jaren rond 1750. Hendrik Schravelaar, die was schoolmeester, eikmeester, waagmeester, broodweger, doodgraver en klokkenluider. Voor het bedrag van 72 gulden per jaar. Die man had 6 beroepen. Dus. En als je wilde leren lezen, dan was het tarief 1 stuiver per week. Wilde je lezen en schrijven leren, dan kostte dat 2 stuivers en 4 penningen. Wilde je rekenen, lezen en schrijven, dan kostte het 3 stuivers en 4 penningen per week. Dus tel uit. Nou, hier hebben we het klasje van meester Hendrik Schravelaar. Zo te zien was het er een gezellige boel. Of dat er ook veel gepresteerd werd, dat vraag ik me af. Maar ja. De Flakkeese streekdracht, nou, die is hier ook bekend. U ziet linksboven de gehaakte muts. En dat is mevrouw Soldaat Poortvliet, een tante van Rien dus. En zondags had je dus was je een beetje chiquer. Dan had je de kantenkeuvel met de gouden krullen en de spelden. En rechtsonder, daar heeft ze dan, dat is Rien's moeder. Die heeft hij zo uitgeschilderd en zij heeft het gewone werkmutsje op, hè. Want je droeg altijd wat op je hoofd. Hier de oude Zacharias Poortvliet en zijn vrouw Krijna Poortvliet de Bonte. Rond 1900. Op haar gezicht is af te lezen dat ze een groot verdriet had. Dat klopt, want ze heeft recent een kind verloren. Als je nou naar zo'n kamertje kijkt, dan is het exact het kamertje, het huiskamertje in het Streekmuseum in Sommelsdijk, hè? Dat tafelkleed, die stoelen, de zo'n rieten zitting, de bedstee achter deze mensen met de gordijnen ervoor, de koffiepot met petroliestelletje op tafel. Ja. Zacharias Poortvliet die handelde ook in vee en die liep heel wat af op Flakkee. Ik denk dat hij niet kon fietsen. Soms vergezeld met beide zoons, Cornelis en Dirk. Cornelis was dus de vader van Rien. In die tijd sliepen de kinderen vaak met z'n drieën, misschien of wel met z'n vieren, in de bedstee. En dan hoorde je s'nachts opeens 1, 2, 3, glik. En dan draaiden ze allemaal gelijk om. En later in de nacht, 1, 2, 3, nou, dan draaiden ze weer terug. Het is de beste manier om geen knieën in je rug te krijgen, want het past een beetje beter. Hier ook een indrukwekkende afbeelding. Het is hier zondagavond, schrijft Rien in zijn boek. En de overgrootvader van Rien, Zacharias, die zet zijn pet af en die zegt: en nu gaan we zingen. Nou, je ziet helemaal voor je. Dat voorste vrouwtje, dat heeft de kantenkeuvel nog op. Die is misschien niet zo heel duidelijk. De andere, de rouwkeuvel. Zondagavond. Hier een beeld van de hervormde kerk in Dirksland. Overgrootvader Zacharias is hier notabel geweest. Zo blijkt uit de kerkboeken. Rechts ziet u het doopvont, wat er nu nog steeds hangt aan de preekstoel. En Zacharias is vanuit dit doopvont ook gedoopt. Wat een mooi gezicht, hè? Hij zou al die keuvels aan de achterkant in die kerk zien zitten. Ja, dit is ook een bekende afbeelding uit Dirkstrand, de Vroonweg. En links, daar waar dat pijltje en die molen, daar zie je in de verte het boerderijtje nog van ome Dirk. De weg ziet er wel wat anders uit nou. Ja, dit kent u ook allemaal, heel, heel karakteristiek, het Dirkstrandse sas. Wat de verbinding is met de haven in het dorp en het Haringvliet daarachter. Dit bestaat niet meer. Tussen Dirkstrand en Sommelsdijk stond deze taverne, een soort eetcafé, een kroegje. Boven de deur stond: gij die vermoeid zijt van het gaan, kom rust wat in de halve maan. Doch indien u thans wilt borgen, voor wil schieten dus, kom dan morgen. Die halve maan, die is daar ergens nog aan de andere kant, zeg maar, waar dat kwekerijtje is, hè? En die boerderij van S, ook aan deze kant dan, die heet ook de halve maan. Maar het ziet er anders uit als nu. Nou, en uit dit boek nog één afbeelding en wel uit, weet u allemaal, Goede Reden. Een historisch klein stadje met een grote toren.
Even de microfoon wisselen. Dan mag is de beurt weer ermee. Rien zoekt naar zijn familiegeschiedenis. Hij gaat nu met het volgende boek zelfs zo'n dikke 500 jaar terug. En dan schrijft hij het boek De Tresor. De Tresor is een benaming van een deftige wandkast waarin schatten te vinden zijn. De hoofdpersoon in dit boek is Jacob Jansoon Poortvliet. Rien ontdekte in de oude boeken dat deze tresor er nog steeds moet zijn. En Rien is dus op zoek gegaan. Heeft er in ieder geval een aantal tekeningen over gemaakt. En dat ging dus over de Gouden Eeuw, het dagelijks leven in de 16e eeuw. En Rien moest dus ook die sfeer een beetje te pakken krijgen. Daarom schilderde hij een aantal schilderijen na van onder andere Ruisdael en van Ostade. En dat kon hij heel goed. Kijk, dit is het schilderstuk van Ostade. En u ziet hier dat het paard hier zo naar boven gaat met een wagentje erachter. Rien schilderde dat na en krijg je deze. En dit rode kleed verbergt een geheim. En dat is dan de tresor, die wandkast. Die mooie dressoir, zouden we zeggen. Die moet onder dat kleed zitten, die werd naar Kloetingen gebracht. En hier beeldt Rien wat kleding uit de tijd van toen. Ja, hoe komt hij eraan? Ja, door veel schilderijen uit die tijd te bestuderen. We hebben er net al een paar van gezien. Rechtsonder de kleding van wat plattelandsbevolking. En links, die had dus van de gegoede middenstand. Dit is de plattelandsbevolking. En deze is ook heel mooi. De molensteenkraag. Een kraag die zo'n 3 meter lang was als je die uitrolde. Op straat zie je allerlei hoedachtige en mutsachtige dingen. Van een oude hoed wordt de rand weggesneden en dan had je een handige dop over. En voor sommige afbeeldingen is inderdaad de armoe te lezen. En dan geeft Rien een kijkje in zo'n straat. Een straat waar rijk en arm woont. En je ziet daar, ja, als je dichterbij zit, dan kun je zien een rode laars hangen. En dat is een uithangbord, want dat heeft een betekenis. Straatnummers waren er niet. En als je dan ergens moest zijn, dan zeggen ze, nou, 3 huisjes voorbij het uithangbord. Nou, dan kon je het ook vinden. Ja, een kijkje binnenshuis. Zo wordt er dag aan dag gesmorreld in de binnenhaard. En dikke walmen vullen de ruimte die tevens slaapkamer is. Op huisraad en beddengoed is dan ook altijd een vettige aanslag te vinden. De huizen zijn ook zeer brandgevaarlijk. We zien het op de volgende dia. In een mum van tijd staat de hele stadswijk in lichte laaien. 12 jaar geleden, schrijft Rien, in mei 1554... werd 3/4 van Goes zo door brand verwoest. En op de rechterafbeelding zien we hoe men met een natte lap vonken probeert te doven en dat panden ernaast met natte zeilen bedekt werden. Van heinde en ver kwam men helpen om emmertjes water door te geven. Een bezigheid die veel voorkwam. Ja, weer een heel aparte afbeelding uit die tijd. Ja, hoe hou je vee in een weiland? Want meestal is er een slechte afrastering. En die geit, die is nog wel ongehoorzaam. Maar u weet, u ziet hoe de boer het opgelost heeft. Door bungelend hout aan zijn nek te hangen. Maar ja, hoe hou je die kwaaie stier tegen? Door een bord voor zijn kop te hangen. Dus u snapt de uitdrukking, een bord voor je kop hebben. Rien schilderde ook allerlei wintertaferelen, zoals deze. Het slot Oostende in Goes. Het kasteel waar Jacobe van Beieren ooit nog gewoond heeft. Een winterstafereel. De kruiwagen heeft hier plaats gemaakt voor de slee. En zo kan men goederen gemakkelijker vervoeren. Bij de rijkere mensen staat er soms een paard voor de zogenaamde arreslee. Ja, nog een wintersgezicht. En ja, bluswater moest altijd beschikbaar zijn. Dus je had een brandmeester, je ziet de pijl er naartoe gaan, die kijkt of het wak nog goed open is. Ja, en die volgende ook bekende beelden uit de tijd van toen. Op straat is het ronduit een vieze bende. Iedereen smijt op straat wat hij maar kwijt wil. Vanuit de slaapkamer wordt de pot met urine geleegd. Keukenafval wordt tussen de kippen op straat gegooid. Het varken snuffelt er vredig op los. En na een regenachtige dag is het allemaal een grote drap met de uitwerfelen van het park, van het paard, van het varken, van de kippen. En waar ze een gracht voor de deur hebben, wordt alles gewoon in het water gegooid. De wc, de secreet genoemd, is dan half boven het water gebouwd. Hier zien we zo'n secreet. Maar wat ziet u ook? Dat er een vrouw het servies komt wassen daarop aan de sloot. Maar had geen flauw idee dat dat toch een slechte zaak was. En u begrijpt, het krioelt van de ratten overal in de schuren, tussen de beschoeiingen, hooischuren, onder het bed op zolder, onder de kast in het keukenkastje. En het is logisch dat dit hier een bron is van vele ziektes. De afbeeldingen spreken voor zich. En zomaar ineens voelde je beroerd, hoofdpijn, misselijk, bezweet. En dan kan het gauw misgaan. In het huis moest dan het teken dat de pest in het huis heerste, een bos stro aan de voorgevel gehangen worden. En we zien het links en rechts. Kinderen die een broertje verloren hadden aan de pest, moesten op straat een witte stok bij zich dragen. En rechts zien we de pestmeester en daarachter een geestelijke die langskwam, mocht je toch nog wat aan de kerk te vermaken hebben. Een zware, doordringende lijkenlucht hing over stad en land. En terwijl de doodsklokken dag in dag uit hun gebeier lieten horen, was dit een vreselijk aanzicht. Rien heeft het allemaal bestudeerd. De Gouden Eeuw. Ja, nog een paar schilderstukken die Rien geschilderd heeft. En waarin hij de warmte en de schoonheid van de eeuw heeft kunnen vertolken. Hier nog eentje. Op onnavolgbare wijze wist hij de Gouden Eeuw dus te imiteren. Nog twee in dit boek. Ze kunnen zo opgehangen worden in het Rijksmuseum. En dit was dus de Gouden Eeuw door de bril van Rien Poortvliet. De volgende. Ook een heel apart boek. Hij was één van ons. Rien was een gelovig man. Dit liet hij merken in al zijn boeken. In het bijzonder wel in dit boek. Hij was één van ons. In 82 taferelen beeldt hij het leven van Christus uit als mens onder de mensen. Het boek begint met het Joodse meisje Maria. We zien het in haar ogen. Ze snapt het niet. Hoe kan zij nu zwanger worden en moeder worden van de beloofde Messias? En rechts twee zwangere vrouwen. We zien hier Maria op bezoek bij haar nicht Elisabeth. De reis naar Bethlehem is lang. Zo'n 60 kilometer. En u ziet het rechts. Aan het eind van de dag moest de waard van de herberg zeggen: er is geen plaats. Ja, in een stal is er nog ruimte. En daar wordt de Heer Jezus geboren. Hier de geschrokken herders in Ephrata's velden die het nieuws van de engelen hoorden. En ze gingen met grote spoed naar de stal en vonden het kind in de kribbe. En links een ontroerende geschiedenis van twee trouwe tempelbezoekers, Simeon en Anna. Simeon zingt hier zijn bekende lofzang. En rechtsonder in het hoekje de wijzen uit het oosten en helemaal onderaan de vlucht naar Egypte. Ja, Jezus roept zijn eerste discipelen. Waar vandaan? Wel, je kunt het hier zien, zegt Rien. Twee waren aan het vissen, twee aan het netten boeten, één zat geld te tellen, één zat onder een boom zomaar te niksen. En rechts, dat hoeft geen uitleg, hè? Dat is de hand van de roepende Heer Jezus. Jezus deed vele wonderen. Hier de genezing van de schoonmoeder van Petrus. En de storm op zee. Jezus toont hier zijn almacht en de stormwind ging liggen. De wonderbare spijziging. Rien weet op meesterlijke wijze zo'n grote schare uit te beelden met al die kopjes. Vijf broden en twee vissen waren genoeg om de hele schare van voedsel te voorzien. En hier de 12 discipelen. Een afbeelding van de hof van Gethsemane. Zijn discipelen wilden bij hun heren blijven, want die had het zo onbeschrijfelijk moeilijk. Maar u weet het, ze vielen in slaap. En toen dat vreselijke tafereel, de Judaskus. Judas verraadt zijn meester. En dan ook nog het volgende. Petrus had gezworen bij Jezus te blijven. Maar toen het ineens spannend werd door een vraag van een serveerster, verloochende hij Jezus. Zelfs tot drie keer toe. En toen kraaide de haan, zo lezen we in de Bijbel. We zien het ook rechts uitgebeeld. Ja, dan de veroordeling van Jezus. En we zien hier de vijandschap tegen hem. Ze schreeuwden het uit, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wat een vijandschap en haat. Jezus wordt gekruisigd en begraven, maar hij is opgestaan. En spreekt hier links Maria Magdalena aan. Juichend, we zien het rechts, gaat ze het de discipelen vertellen. En dan de laatste afbeelding uit dit boek. Dat is de hemelvaart van Jezus. In de Bijbel lezen we, en het geschiedde als hij ze zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. We gaan nu naar een volgend boek. Een heel mooi boek. Even de microfoon aan mevrouw geven.
Nou, ook weer bekend. Het boek heet Braaf. En het is een boek met heel veel hondenrassen. En Rien toont zijn liefde voor honden vooral in dit boek. En hij had er zelf 4. Dan hou je wel van honden. En hier zien we zijn hond Sepp. Een trouwe jachthond, maar al op hoge leeftijd. En daar kan je wel aan zijn snoet zien. Kijk, hij wordt daar best een beetje grijs. En Rien laat in zo'n 200 briljante olieverven en aquarellen de hondenwereld zien. Hier hebben we hem weer, de oude Sepp. En die was altijd bij Rien in de buurt. Nou, dat die oud is, dat kun je wel zo al zien. Want hij weet zijn achterpoten niet op die bank te krijgen. Hij denkt, help me eens. En als je nou onder die bureaulaag kijkt, dan ligt daar iets wat je liever niet in huis hebt. Ja, het beest had een ongelukje. Maar Rien die, nou ja, opruimen en dan ben je weer klaar. En hier zien we zijn tweede hond, Max, en zijn derde hond, Tim. Ze zijn wel allemaal heel verschillend. En hier zien we zijn vierde hond, een 3-jarige, en die noemt hij Manasse. En Rien wist niet eerst welke naam dat hij hem zou geven. Maar hij was in Oudorp in de kerk. En daar preekte de dominee over Manasse. Nou, Zarien, ik weet hoe die hond heet. Manasse. Dus hij had er 4. En Rien heeft voor dit boek zo'n 200 afbeeldingen gemaakt. En het was niet zijn bedoeling om er een encyclopedie van te maken, maar om het hele unieke van de hondenwereld te laten zien. Links een sterke, vriendelijke sledehond, een Siberische husky. En rechtsboven het ras uit Alaska. En dat lijkt wel wat op die husky. Het is een... en daaronder een bekende tackle. Links een Mechelse herdershond en rechts een Duitse herdershond. Moet je naar die ogen kijken, hoe getrouw dat die naar je kijken en hoe die ze na kan schilderen. Heel knap. Opnieuw een Belgische herdershond links en daarnaast een Franse herdershond. Wij noemen hem wel eens een Bouvier. Kijk, je denkt dat hij niet goed kan kijken, maar hij ziet alles. Nog een overbekende herdershond, de Schotse Collie links en rechts een Border Collie. En daar kent u deze hond van als de trouwe makker van de schaapherder. Nou, kijk eens wat een wijze, verstandige ogen. En hij snapt het allemaal. Een elegante kastanje-rode Ierse setter. En hij nou die naar die haren kijkt, hoe is het mogelijk dat je dat kan verven? Je kan haast haar apart zien. Links een Amerikaanse kokkerspaniel en rechts een handige jachthond die met zijn dikke vacht weinig last heeft van doorden. Een Engelse springerspaniel. Ja. Nou, dit zijn ook twee aparte verscheidingen. Die linker die kijkt heel zorgelijk. En rechts, dat is een Engelse bulldog. Rien die schrijft erbij, het is een knap knorrige verscheiding. En toch is het een goede jongen en hij heeft een vriendelijk karakter. Zou je zo niet zeggen, maar het is wel waar. Hier, broer en zus met twee kleine labradortjes. Links, dat zijn echte honden voor een oud schilderij. De grote Münsterlenders. En rechts, mooie, sterke en vriendelijke golden retrievers. Die weer een heel andere uitdrukking hebben. En links de zwarte labrador. En rechts de gladharige fox terrier. En die kan goed ratten vangen. En hier nog twee bladzijden uit dit mooie boek. En nou ja, wat kan die ze mooi tekenen en schilderen. Ze zouden haast zo weg kunnen lopen. Dit is een verzameling van mooie kopjes. Het zijn kleine boksertjes. Nou, zo heeft u enkele van de 200 afbeeldingen gezien. En u snapt wel dat Rien heel erg veel van honden houdt.
U ziet het, weer een volgend boek, Te Hooi en Te Gras. En Rien kijkt in dit boek met heimwee terug op het traditionele boerenbedrijf en het plattelandsleven. Als 11-jarig stadskind werd Rien door zijn ouders dus naar de boerderij van zijn oom Dirk gestuurd. We hebben het net al een keer verteld. Maar hij schrijft, en daar ging ik helemaal op in het buitenleven. Ik genoot, schrijft hij, van de prak met de uitgebakken spekkies. Van de lucht van de gedroogde appeltjes op zolder waar mijn bed stond. Enzovoort, enzovoort. En eigenlijk, ja, als we eraan denken, ruiken we het zelf nu ook. Uit die vroegere tijd. Het boek met zijn bijna 800 illustraties is een kijkje in een welhaast vergeten tijd. En hier ziet u ome Dirk, waar Rien in de oorlog ging logeren als 11-jarig jongetje. Een genoot hij van ome Dirk, maar vooral van de Griezen, een van de zware Belzen. Hij was groot en sterk en had lieve, wijze, dulderige ogen. Rien kon 's avonds uren in de stal bij hem zitten. En wat hij zo geweldig vond, het was een van zijn gloriemomenten, schrijft hij daar in zijn boek, dat hij op de Griezen helemaal alleen naar de smid mocht voor nieuwe hoefijzers. Ja, hier zie je dat het paard wordt ingespannen. En dit is ook een bekend persoon uit Ouddorp. Casey Santifort op de Ridderstee. Een prachtige tekening. Ja, dit roept ook allerlei herinneringen op. Want Rien weet op meesterlijke wijze de tijd van vroeger ons in herinnering te brengen. En Rien schrijft, herkent u het nog? Hier zo de play buiten. Een koude bedoening, schrijft Rien. Ja. Maar een neutje doet de boer goed. Of een sigaretje, een checkie, en dat ze genieten er duidelijk van. Hier ook allemaal herkenbare afbeeldingen. En de kinderen die je hier ziet, die Ja, Rien zelf ook. Maar het volgende, hier links boven. Ja, tegenwoordig zou je hier een flinke bekeuring voor krijgen. Ja. En dan deze. Dan doen we ook weer een stukje herinnering ophalen. Twee gewoontes. Als je nou koude handen hebt, dan doe je dat op de volgende manier om ze weer warm te krijgen. 1. 2. Pats. Die sla je om je lichaam en het bloed sla je naar de topjes van je vingers. Ja, en dat we zien het nog en we horen het nog van vroeger. Nou, dit is een prachtige traditie. Maar die onderste is wat onhandiger. Deze. Want hoe snuit je je neus? Ja. 1. 2. Floep. En toch maar niet te dicht in de buurt komen. Je weet maar nooit. De kerkgang in Oudorp. Rechts dan in ieder geval. En hier zien we ook weer bekende lopen, onder andere Klein Klaasje. Gisteren waren we in Oudorp, nou, verschillende wisten zo personen op te noemen. Ook een hele mooie afbeelding van Rien. Allerlei facetten uit de kerkdienst. En Rien sloeg zelf geen kerkdienst over... En genoot al als de aloude psalmen werden gezongen. En liefst zo langzaam mogelijk. En Rien laat dikwijls ook iets van zichzelf zien. Kijk, hier zo het psalmbord, psalm 42, vers 1 en 3. Het heigend hert der jacht ontkomen. Ja, nog een gewoonte die nog gebruikt wordt. Vooral als je mantel nat geworden is of hoe of wat. Je wil gaan zitten in de kerk, dan zeg je 1, 2, 3. Je slaat je mantel omhoog. En als de preek wat lang duurt, dan zie je hier wat er in de kerkraadsbank gebeurt. Het ventje valt in slaap. Ja. En hier zien we de diaken. Ja, je herkent het, hè, hier, de borren. En hier zie je hem ook in het dagelijks werk met de hooi op zijn vork, maar het is dezelfde houding. En hier de oude kolooien en de king, het hoort er allemaal bij. Ja, wat een uitvinding, schrijft Rien. De fiets, die is niet meer weg te denken, maar... Je bent niet alleen in een wip waar je wezen wil, maar je kunt ook aan passant zo lekker overal naar binnen gluren. En dat doen we immers toch graag. En dat geldt ook voor de oudjes achter de ruiten in de huisjes. Hier, kijk. U hoort ze zeggen, wie is dat toch? Waar gaat hij naartoe? Wat zijn mensen toch nieuwsgierig. Kijk. Zo ging dat vroeger. Open op die ijzeren pen gaat hij staan. Die achter op zijn fiets aan het achterwiel zit. Gaat erop staan. En dan floep. En hopen dat het maar goed gaat. Ja. En als je fiets te groot is, die moet je van je zus weer verder afrijden. Dan komen blokken op je trappers te zitten. Of de knijper kan ook zijn dienst doen. Een bekend tafereel, de hoefsmid, met de travaille. Ja, op de voorstraat. Ja, melken, een dagelijks menu, 2 keer per dag melken met een opbrengst van zo'n 20 liter. En hier hebben we nog meer bekende afbeeldingen van Rien. Huisjes die er nog steeds staan. Heerlijk voor de boerin en voor de vrouw als ze zo'n wringer hebben hier links. En zo'n waslijndraad rechts. Waar vind je dat nog? Ja, natuurlijk is het boek niet af zonder de dokter, de dominee en de meester, schrijft Rien. Wat een geweldige herinneringen allemaal. En rechts heeft Rien zijn moeder afgebeeld. En kijk eens hoe ze brood snijdt. Ja, ja, zo ging dat toen. Maar wij leren het onze kinderen niet zo, hè? En op de laatste bladzijde bedankt Rien de boer en de boerin voor alle medewerking om dit boek te maken. En Rien bedankt ook voor die gever van die prachtige zwarte klepbroek. Je ziet hem hier. Maar, schrijft Rien, helaas, hij zit vol met mottengaatjes. Maar misschien heeft u nog een broek voor mij, schrijft hij in het boek. Tja. En zo gaan we weer naar een volgend boek. Even de microfoon wisselen.
Ja, het briefs een paard. En uit liefde voor het paard maakte Rien dit prachtige boek. En hij onderzocht alle facetten van het paard. En zoals altijd deed hij dat met een schilderkundige perfectie. Allereerst, hoe kom je aan die titel? Wel, dat lezen we al op de tweede bladzij. Hij was in Oud-Dorp, weer in Oud-Dorp in de kerk. En de dominee gaf daar Psalm 33 vers 9 op. Rien schrijft, de dominee kon voor mij niks mooiers bedenken. Ik vond het een prachtlied. Een psalm waarin het over het briesend paard ging. Rien mocht in 1977 op Prinsjesdag als lakei op het Binnenhof met naast de gouden koets meelopen. En zo kon hij in detail Prinsjesdag uittekenen en ja, schilderen, zeg maar. Hier de koninklijke stallen. De gouden koets kan er maar net doorheen en is aan weerskanten maar 5 centimeter over. Er moet hard gewerkt worden om alles in orde te maken. Hier bijvoorbeeld het opzadelen van de paarden. En u weet het, er wordt van tevoren geoefend met de paarden op het Scheveningse strand. Hier hebben we het paardentuig van de gouden koets. En hier de laatste hand aan de gouden koets. En dan is alles klaar en dan is het wachten op het sein van vertrek. En dan gaan ze de poort uit naar het paleis op de Lange Voorhout, het paleis Noordeinde. Nou, hoe lang zou je nou niet over zo'n tekening schilderen? Hij toch kijkt naar al die mannetjes met al die dingen die ze aan hebben en de koets. Maar ja, het is allemaal levensecht. En hier komt dan toen, zeg maar, de koninklijke familie. En hier zijn ze ondertussen aangekomen bij de ridderzaal. En ziet u Rien hier als lakei naast de gouden koets staan. Heel knap om jezelf zo duidelijk herkenbaar te schilderen. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik. En zij maakten dikwijls lange tochten op het Loo. En dan hier met de zilveren slee. En die stamt uit het bezit van koningin Emma. En ook koningin Wilhelmina reed er nog wel eens mee. En dan mende ze heel graag zelf. Kijk eens hoe mooi en statig dat ze erbij staan. Ja, hier kun je naar blijven kijken. Het is allemaal heel levensecht. En zo genoot Rien van zijn eigen paardjes. En die noemde die Peer en meneer Pastoor. als ze me luisteren naar die naam. En Rien die mocht ooit eens een keer met zijn paardjes bij Willem Duis in een tv-uitzending komen. En dat ging een tijdje goed, totdat het fout ging. Kijk, daar ergens zijn ze van geschrokken. En hij kan dit ook weer meesterlijk uittekenen. En ja, je ziet het onderaan. Rien die eindigt dit boek met een tekening van het koninklijke paar. Koningin Juliana en prins Bernhard. En het is u misschien wel bekend dat hij een vriendschappelijke band met hen had. Verschillende keren komen we afbeeldingen van hen tegen in zijn boeken. En ook de nieuwjaarwensen die hij ieder jaar naar hen stuurde, die getuigden van zijn liefde voor het koningshuis. En hij deed niet zomaar een kaart sturen, nee, hij tekende ze natuurlijk zelf. En dan met deze wensen. U kunt het opschrift lezen. Onder andere, lieve prins en prinses, gelukkige feestdagen en Godszegen voor in dit jaar dus, 1982, wensen wij u toe.
Ja, een volgend heel lijvig, dik, groot, zwaar boek, de Ark van Noach. En daar gaan we ook een kijkje in nemen. Een indrukwekkende geschiedenis. Als kind hebben we er ademloos naar geluisterd. U ziet hier de Ark tussen de boomtoppen op de berg Ararat. Hier zien we de bouw van de ark in volle gang. Rien heeft zijn fantasie een beetje laten gaan. En dan zien we hier Noach en zijn zonen Sem, Gam en Jafet aan het werk. Allerlei hulpmiddelen moesten ingeschakeld worden. En dan, het is 7 dagen voor de zondvloed. Noach kreeg het bevel om aan boord te gaan en meteen begon het wonder. De dieren kwamen, u ziet het. 2 lieve heersbeestjes, 2 muizen, hoe moet ik ze noemen? Mannetje en vrouwtje. De dieren kwamen, ja, 2 aan 2. En zonder dat de mens er de hand in had, kwamen ze, mannetje en vrouwtje. Het is prachtig als je het zo ook zo naast elkaar ziet. Indrukwekkend, mooi. Klein, maar ook groot. Het is je allemaal niet meer voor te stellen. Alle dieren wisten een plekje te vinden. Deze koning onder de dieren was ook in de ark te vinden. Je zou ze zo aaien, maar doe het toch maar niet. En wie zendt een indrukwekkend gezicht? Ja, zo dichtbij had Rien hem nog nooit gezien. En ook deze komen we 's nachts liever niet tegen. Rien zegt, hoe mooi is toch de schepping. Kijk eens naar al die dieren, wat ze allemaal op hun kop dragen. En wat een verscheidenheid. Ook giraffen en kamelen zijn van de partij. En wat heeft Rien ervan genoten? En hij schrijft hier zo, hoe heeft de goede God het kunnen maken? Wat een wonder, Wat een scheppingskracht. Kort, het laatste boek. Dieren in de natuur. Nog een prachtig boek, want ook hier zien we hoe levens echt Rien kan schilderen. Of ze levendig voor je staan. Het zou je van deze zwijnenkop zeggen. Je kan de haren tellen. En hier heb je hem nog een keer. Wat een imponerende verschijning. Oei, een wild zwijn. Daar moet deze vos niets voor van hebben. Een wegwezen dus. En bent u zomers op de Veluwe, dan kunt u dit tegenkomen. Ze gaan op de vlucht voor de toerist. Prachtig toch. En daar kun je een hele poos naar kijken. Hier een heel vredig gezicht. Rien tekende ook heel graag herten. En precies zoals hij het met eigen ogen heeft gezien. Want hier nog zo'n hert. Met een prachtig gewei. Ja, hier kan geen kleurenfoto tegenop. Zo heeft Rien uren in zijn boomhutje gezeten om alles rustig te kunnen zien. En dingen te zien die je normaal gesproken aan je oog voorbij gaan. Deze dus. Of deze. En dan moest Rien weer naar huis om het aan het schildersdoek toe te vertrouwen. En naast herten tekende hij ook graag vossen. Hier zien we hem in volle glorie. Prachtig, die vossen zoals hij ze weet op het doek te krijgen. En wat lief toch deze jonkies. Indrukwekkend mooi. Ja, hier zien we nog even een verzameling van wat dieren. Om je steeds te blijven verwonderen over de prachtige beelden. Het scheppingswonder. Al is het eenvoudig dit, maar toch weer heel mooi. Dit zijn dan de laatste beelden. Er is maar één woord hierover te zeggen. Prachtig. En we moeten helaas gaan stoppen. En gaan we de prachtige boeken dicht doen. Zo zijn we intussen dus op de voorlaatste bladzijde van het boek aangekomen. En Rien schrijft hier: ik wilde van meet af aan aansturen op een gemeend lofgezang. Ere wie ere toekomt. En daarom, schrijft Rien, koos ik de woorden van Psalm 104. We zien hem rechts afgebeeld boven de schepping. Des Heren heerlijkheid in de schepping. Het vogeltje zingt het met volle borst. Hoe groot zijn uw werken, o Heren. Ge hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Rien schrijft hier: maar te hopen dat onze kindskinderen zich blijvend mogen verheugen. En met die Psalm 104 op van de vorige bladzijde en de wens op deze bladzijde willen we samen deze presentatie gaan afsluiten. Fijn dat u vanmiddag hier was en dat we samen zo konden genieten van Gods prachtige scheppingswerk. En hopelijk tot ziens. Dank u wel voor alles.
zijn we gekomen aan het einde van deze middag. We willen Karel en Wil heel hartelijk danken voor deze presentatie. Hij was misschien wat langer dan dat u gewend was. Maar plat gezegd op zijn vlakkees, we hadden waar voor ons geld. Dus heel hartelijk dank voor al het mooie wat we mochten zien. Zowel het humoristische erin, maar toch ook de boodschap die meegegeven werd uit de boeken van Rip Poortvliet. Hoe we mochten zien hoe schoon Gods schepping is. Maar ook wat de weg is en door welk middel de Heer wil werken. Er kwamen beelden van de kerken voor, kerkdiensten. Maar ook het gewone dagelijks leven. Heel hartelijk dank hiervoor. Voor Wil, een bloemetje. En Karel, voor jou een envelop.
Ja, fijn, dank.
En heel vriendelijk bedankt voor deze middag. En of de dominee met ons wil eindigen met het gebed. We hadden alleen even een plaatje gezien. Ik vond het zo mooi wat Pater zei over die man. Dat hoofdje, eerst zo, toen zo, toen zo, toen zo. Hij ging slapen, de preek was te lang. Maar ik weet dat er één keer een koster was. En daar werd door de dominee gezegd tegen die koster. Het was te warm in de kerk. Nou, zei hij, hij stond niet zo hoog. Misschien was u te saai.
Nou, ik kan u geruststellen. We hebben hier hele toegewijde kosters. En de kerkgangers leren slapen niet onder de preek. Zullen we samen de Heere danken. Trouwe Heere in de hemel. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Hoe groot zijt gij. Wij zien uw heerlijkheid schitteren. En dit is dan ook nog de gevallen schepping. Hoe zal het eens geweest zijn, Heere, zo mooi, zo schoon, zo vol harmonie. En we moeten u belijden dat wij dat stuk gemaakt hebben. En dat u voor zulk volk uw zoon wilde geven, dat hij de straf, de schuld, de ellende van die mensen wilde dragen. O Heere, doe ons uw liefhebben. Doe ons uw eren, dienen en vrezen, want u bent alles waard. Heere, heb dank voor wat u ons gaf vandaag. En gedenk ook, broeder en zuster, de pater, zegen hen ook nog verder. Gedenk in ieder van ons, breng ons veilig thuis, bewaar ons voor het verkeerde. En laten we toch ook in onze persoonlijke overdenkingen toch ook weer terug mogen denken aan wat we nu gezien hebben. De schoonheid van uw schepping, de trouw en de macht die u ons hebt laten zien. Heere, gaat u met ons, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.